Dus kennelijk is dat heel belangrijk, hè? Nou is ook ons natuurlijke hart natuurlijk erg belangrijk, want ja, als dat ermee stopt, dan is het niet goed, hè? Dus het is ook belangrijk om daar goed mee om te gaan, hè, als het gaat om ons aardse hart, hè, om een gezonde leefstijl te hebben, goede voeding, hè, beweging en niet te veel zout zeggen en dat soort zaken, hè, omdat ze allemaal slecht zijn voor je hart. Nou, zo spreekt de Bijbel ook over ons hart en de Bijbel die laat ons ook zien dat wij ook met het hart, zoals de Bijbel over spreekt, om daar op een goede manier mee om te gaan. Een hele mooie tekst en we gaan er verschillende opzoeken vanmorgen. Vind ik altijd wat er staat in de Efezebrief, hè? Opdat Christus door het geloof in onze harten woning maken. Ik vind dat het zijn heel veel mooie teksten, maar dat vind ik wel een hele mooie tekst. Opdat Christus door het geloof in ons hart woning maakt. Wat geweldig is dat, dat de Heere God door zijn woord en door zijn geest in ons hart wil komen. Ik heb ooit eens een boekje gelezen, dat zullen misschien de ouderen nog een beetje kennen, van Annie Berends Kardijk. En dat draagt de titel Ja, kom binnen, Heer. En daarin geeft ze ook een beschrijving van haar hart. En dan zegt ze, ja, daar zitten allerlei kamertjes in. Ze vergelijkt dat met een huis. En dat begint dan met die bewuste tekst uit Openbaring. Van zie, ik sta aan de deur en ik klop. En zo maakt ze daar een heel verhaal van. Van ja, zo staat de Heere God ook aan de deur van u en mijn hart, hè. En hij wil dat wij hem binnenlaten. Nou, dat is wat Paulus ook zegt. Hij wil woning maken in ons hart, in ons leven. En dan gaat zij verder in dat boekje. En dan zegt ze, ja, dat hart heeft allerlei kamertjes. En in hoeverre wil ik de Heere God in al die kamertjes van mijn leven binnenlaten? En je kunt als mens misschien wel eens geneigd zijn om toch bepaalde stukjes voor jezelf te houden. Nou, er is dus heel wat over dat hart te zeggen vanuit de Bijbel. En ik ga dan ook met u door die Bijbel bladeren en wat teksten naast elkaar leggen die over dat hart spreken. In Spreuken 4 bijvoorbeeld, daar staat in vers 23, Spreuken 4 vers 23... Spreuken 4, vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Dus daarmee geeft de Bijbel al aan hoe belangrijk het hart is. Hij zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Ik weet niet of u daar zo elke dag mee bezig bent, met wat hier staat. Maar dat is in ieder geval een oproep die aan ons gedaan wordt. Om ons hart te behoeden. Boven al wat er te bewaren is. Dat woordje behoeden, dat wordt in de Bijbel ook wel gebruikt in de zin van de wacht houden. Je moest denken aan het boek Nehemia, daar wordt gesproken over wachters op de muren die de wacht houden om op tijd melding te maken als er gevaar dreigt. Nou, zo worden wij dus ook opgeroepen om ons hart te behoeden, om daar zorgvuldig mee om te gaan, om dat in de gaten te houden. Wat laat je in dat hart binnenkomen? Nou, er komt heel wat op ons af elke dag in dit leven. En daarom is het belangrijk om je hart te behoeden. Waar stel je je voor open? Verder staat hier, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Je kunt dat misschien vergelijken met een geografisch gebied of met een rivier of zo. Hè? Die heeft ergens een oorsprong. Maar in de loop van die rivier zie je ook allerlei vertakkingen. Hè? Uitlopers. Nou ja, zo kan ook ons hart uitlopers hebben naar dingen in deze wereld. Ja, dan komt soms heel wat op ons af. Vandaar dus de oproep vanuit de Bijbel, tot mij, tot u, tot ons vanmorgen. Behoed je hart boven alles wat te bewaren is. Ja. Als je in de Bijbel opzoekt waar overal over hart gesproken wordt, en dat gaan we ook doen, zei ik al, dan ga ik even met u naar het boek Koningen. Koningen. Twee koningen. En dan het tiende hoofdstuk. Twee koningen 10, daar wordt gesproken over koning Jehu. En dan lees ik een paar versen in vers 29 van 2 Koningen 10. Daar staat dan: alleen week Jehu niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. De gouden kalveren die in Bethel en in Dan waren. En dan staat er even verderop in vers 31. Maar Jehu wandelde niet nauwgezet met zijn gehele hart naar de wet van de Heere, de God van Israël. Hij week niet af van de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. En dat gaat hier over de Baaldienst onder andere. Ja. En dan wordt er dus van hem gezegd dat hij dus niet wandelde, dat wil zeggen niet nauwgezet met zijn gehele hart. Dat is dus belangrijk. Ook voor ons, als je wandelt met de Heere, dat je dat nauwgezet doet. Dat je dat dus met je hele hart doet. Als het dus gaat over ons leven met de Heer, dan is het niet een kwestie van, nou ja, als we nou maar een klein beetje handelen in de geest van zijn woord of zo, dan komt het wel goed. Nee, er staat hier heel nadrukkelijk dat hij nauwgezet behoorde te wandelen. Je zou kunnen zeggen, God vraagt van u en mij dat wij dus helemaal in overeenstemming met dat woord gaan wandelen. In gehoorzaamheid aan dat woord. Niet halfslachtig. Het gehele hart, daar gaat het de Heere om. En ik geloof ook dat als wij het met Gods woord niet zo nauw nemen, dat we ook niet kunnen zeggen dat wij hem met het gehele hart toebehoren. En andersom is het denk ik ook zo. Als je daar niet volop mee bezig bent, hè, met dat woord, als daar je hart niet vol van is, ja, dan zal dat denk ik ook betrekking hebben, gevolgen hebben op de manier waarop je leeft en in het leven staat en rekening houdt met de Heere. De Heere God vraagt dus van mij, van u, dat wij nauwgezet omgaan met dat woord. Anders zegt dat we dus zorgvuldig omgaan met dat woord. En ook in de gemeenschap met de Heere. Als ik dat zo zeg, moet ik ook denken wat er staat in Jozua. In ook bekende teksten. In Jozua 1. Dan lees ik daarin, even zien welk vers het is. in Joshua 1 vers 7, daar staat: alleen wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Je ziet ook hier weer hoe belangrijk het dus is om het woord van God serieus te nemen. Om daar ook dagelijks mee bezig te zijn. Hij zegt, overpeins dat bij dag en bij nacht. Voortdurend bedenken de dingen die boven zijn. Leven in gemeenschap met de Here. En dan staat er een mooie belofte achter. Dat als je nou dat woord nauwgezet onderhoudt, dan staat er, dan geeft dat ook voorspoed, dan geeft dat ook zegen in je leven. En dan gaat het natuurlijk voor ons niet om allerlei materiële zaken of zo. Het is niet zo van, nou ja, als je nou maar nauwgezet leeft in overeenstemming met het woord, dan zal het je altijd goed gaan in dit aardse bestaan. Zo werkt dat helemaal niet. Maar het gaat om geestelijke dingen. En ik geloof ook inderdaad dat als je nou nauwgezet omgaat met de dingen van de Here, je houdt rekening met de Here, je leeft met Hem, je neemt dat woord van God dagelijks tot je, dan geeft dat ook zegen. Dan geeft dat voorspoed. In geestelijk opzicht. Want dan word je steeds rijker in de dingen van de Heere God. Dan wordt ook de Heere God steeds groter voor u en voor mij. Nou ja, wat is er nou mooier dan dat de Heere God steeds groter wordt voor u en voor mij. Dat mag je als een geweldige zegen ervaren. En daarom is het zo belangrijk nogmaals om daar dus nauwgezet mee om te gaan. Ik verbaas mij wel eens, want ik stel die vraag wel eens als ik een bijbelstudieweekend of gewoon gastenweken of zo, van nou, wie leest er elke dag in de Bijbel? En dan, dat is wel heel eerlijk, maar dan kom je inderdaad mensen van, ja, nou ja, dat doe ik niet elke dag. Ja. Nou, ik kan mijzelf daar niks bij voorstellen, hè. Het is voor mij de gewoonte om 's morgens als ik opsta, om inderdaad ook stille tijd te houden. Hè? En te bedenken de dingen van de Heere God. Hè? Om mij te voeden met het woord van de Heere. Ja, dat geeft zegen. Hè? Dan begin je de dag zo totaal anders. En daarom is het zo belangrijk om na te denken over het hart. En daarmee bezig te zijn. Vandaar ook dat het zo heerlijk is dat God woning wil maken in ons hart. Door zijn woord. En door zijn geest. En God kent ook ons hart. Je leest dat in Handelingen 1. In Handelingen 1, daar staat dat ook. Even zien welk vers dat is. Vers 24, geloof ik. Ja. In Handelingen 1, vers 24. En zij baden en zeiden: wijs gij, Heere, die aller harten kent, die ene aan. God is degene die aller harten kent. God kent u en mijn hart. Hij weet dus ook wat er leeft in ons hart. Nou, ik moet u zeggen, dat vind ik ook best wel een vertroostende gedachte. Hè? Dat je als kind van God, als gelovige mag weten, dat de Heere God precies weet, ja, wat er leeft in je hart. Wat je doormaakt. Hè? Ook je moeite, je zorgen, je strijd. Hè? Misschien wel je eenzaamheid als je alleen bent komen te staan. Geliefden hebt verloren. God is de kenner van ons hart. Hij is zo intens met ons verbonden. Ja, hij kent de diepste roerselen van onze ziel. Nou, ook dat mag weer troost schenken. Dat mag ons bemoedigen. Hij is de kenner van ons hart. Dat God de kenner van het hart is, dat blijkt ook heel duidelijk in het boek Samuel. In 1 Samuel 16. Ook niet een onbekende geschiedenis voor u. Want daar wordt gesproken over David, die dan tot koning gezalfd wordt. En dan wordt Samuel erop uitgestuurd. En die moet dan daarna naar het huis van Isaï gaan. En dan moet hij een van die kinderen moet hij uitzoeken. Zeg maar, nou, dat wordt de koning. En dan komt hij daar binnen. En dan ziet hij in vers 8. Toen riep Isaï Abinadab en liet hem aan Samuel voorbij gaan. Maar hij zeide, ook deze heeft de Heere niet verkoren. Ze komen daar één voor één op het toneel, zeg maar. En dan moet Samuel de keuze maken van, nou, wie is het? En dan lees ik in vers 6. Toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Hij zag wat voor ogen was. Het was een imponente kerel, denk ik. Hè? Een reizige gestalte. Maar dan staat daar in vers 7. Doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ja, inderdaad, de Heere is de kenner der harten. De Heere ziet het hart aan. Ik denk dat daar ook voor u en mij een geweldige les in is opgesloten. Want ja, ook wij kunnen wel eens geïmponeerd raken door wat we zien. Ook als het gaat misschien om mensen om ons heen, om broeders of zusters of zo. Ook in onze omgang met elkaar. En ook daarin is denk ik zo belangrijk om dus niet af te gaan op wat je ogen zien. Maar niet iets verder kijken, zeg maar, dan je neus lang is. God ziet het hart aan. En dat is voor ons verborgen. En zo heeft in deze geschiedenis God zijn keus laten vallen op David. Die zeven broers waren allemaal voorbijgekomen. En dan komt David, de achtste. Een acht is in de Bijbel altijd een nieuw begin. Zeven is het getal van de volheid. En bij acht begint het weer opnieuw, een nieuw begin. God is de kenner der harten. En de Heere God roept u en mij ook vanmorgen op, vanuit die tekst uit Spreuken, dat wij ja, voorzichtig daarmee om moeten gaan. Ja. Behoed uw hart boven alles wat te bewaren is. Nou, als je nou al die teksten, en ik heb ze niet allemaal opgezocht natuurlijk, dat voert veel te ver, want het ging om echt enkele honderden. Maar als je nou kijkt waar het hart zoal voorkomt in de Bijbel en wat ervan gezegd wordt. En dan ga ik even naar het begin van de Bijbel. Want daar wordt ook over het hart gesproken in Genesis 6. dan komt dat er niet zo best af. Want dan staat er in Genesis 6. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Ja. Hier wordt ons dus een beeld gegeven van het hart van de mens. Ja. En daar wordt ons hier een beschrijving gegeven van dat de overleggingen van dat hart, dat wat de mens voortbrengt, ten allen tijde slecht was. En daarom berouwde het de Heere dat hij de mens gemaakt had. Gelukkig is God een God van liefde en een genade God. Want God gaat dan met Noach een nieuwe start maken. Dat blijkt ook uit het verdere van dit gedeelte. Want Noach was onder zijn tijdgenoten, staat in vers 9, een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En zo breekt er dan een nieuwe fase aan in het heilsplan van de Heer. Maar dat natuurlijke hart van u en mij, nou ja, ik zou zeggen, ons kent ons. En dat is altijd geneigd tot alle kwaad. Ja. Je kunt soms heel teleurgesteld zijn over jezelf. Als je het, joh, dat ik dat gedaan heb. Of hoe kan het dat ik daartoe gekomen ben? Dat is het natuurlijke hart van de mens. Van nature zit daar geen goed in, leert de Bijbel. In Jeremia 17... We gaan zo wat kriskras door de Bijbel nogmaals. Er zijn ontzettend veel teksten die over het hart spreken. Jeremia 17. Daar staat. In vers 9, ja. Vers 9. Arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het, wie kan het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Ook hier blijkt weer wat het natuurlijke hart van de mens is. Arglistig. Nou ja, we zien natuurlijk ook in deze wereld wat die mens allemaal voortgebracht heeft. En hoe verdorven de mens in wezen is. Maar God zij dank, we hebben het gezongen vanmorgen, God heeft een groot hart. En hij houdt van alle mensen. God is een genadig en een barmhartig God. En God kan dat hart van u en mij veranderen. Daarom roept de Bijbel ons ook op in Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Er is dus maar één remedie voor dat zondige hart van u en van mij. En dat is het woord van God. En was het geweldig dat het woord van God ons reinigt. Dat het woord van God ons heiligt. Dat dat een reinigende werking heeft in ons leven. En dat wij door dat woord van God als het ware een nieuw hart krijgen. Psalm 51 is het, dacht ik. Schep mij een nieuw hart, o Heer. Of een rein hart, o Heer. Nou, dat wil God in ons scheppen. Dat wil God in ons bewerken. Dat wij een gereinigd hart ontvangen. En was het geweldig dat dat gebeurd is op Goede Vrijdag. Dat hij daar inderdaad voor u en mijn zonden is gestorven. En dat dat kostbare, dat dierbare bloed ons hart gereinigd heeft van alle zonden. En van alle ongerechtigheid. En dat God ons nu door zijn verzoenend lijden en sterven ook in Christus aanziet, broeders en zusters. Ja. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet zondig. Er is maar één remedie voor u en mijn hart, en dat is het woord van God. En als je dan de geschiedenis van de wereld, maar ook van Israël ziet, dan zie je dat men eigenlijk alle eeuwen door onzorgvuldig is omgegaan met het woord van God. Met alle gevolgen van dien. Nou ja, dat geldt ook zeker voor de wereld van vandaag. Wie houdt er nog rekening met het woord van God? Alles wat krom is, wordt recht gepraat. En er gebeuren ontzettend veel dingen die allemaal haaks op de Bijbel staan. En het wordt allemaal vergoeilijkt. Het wordt allemaal normaal gevonden, gewoon gevonden. Men gaat niet zorgvuldig om met het woord van de Heer. En daar waar je het woord loslaat, waar je niet zorgvuldig omgaat met het woord, nou ja, dat gaat gewoon consequenties krijgen. En men zei vroeger dat Nederland was een christelijk land. Nou, ik weet niet of je ooit helemaal van een christelijk land kunt spreken, want er zullen altijd ongelovigen zijn. Maar we weten wat er bedoelde. Nou, toen was het inderdaad in heel veel op een stuk beter als vandaag. Als het gaat om normen, als het gaat om waarden. Maar je ziet gewoon dat men op alle terreinen van het leven steeds meer dat woord heeft losgelaten. En we zien hoe de zonde hoogtij viert, ook in onze dagen. Alle vormen van relatie worden goedgekeurd, geaccepteerd. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gaande is. Nou, dat is vandaag zo. Ja, eigenlijk was het ook al in de dagen van Israël zo. In Matthäus 15, daar wordt gesproken over de geestelijke elite van die dagen. Even zien in Matthäus 15, daar lees ik vanaf vers 1. Matthäus 15, vers 1. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering zelfs het gebod Gods? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: het is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. En dan staat er: zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd, ter wille van uw overlevering. Nou, dat was toen, dat is vandaag ook zo. Er zijn zoveel menselijke inzettingen, menselijke regels bijgemaakt. Normen en waarden die de mens zichzelf gesteld heeft, die haaks staan op de Bijbel. Met het gevolg, wat hier ook staat in vers 6, ze hebben het woord van God van kracht beroofd. Ja. En dat ter wille van uw overlevering. En dan vallen ze over de discipelen, omdat ze dan hun handen niet gewassen zouden hebben voor het eten. Allemaal leringen van mensen die men meer waardevol vond dan het woord van de Heere God. Hij zegt in vers 8: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Ja, dat was toen, dat is vandaag ook zo. Moet eens kijken hoeveel leringen van mensen er zijn. Hoeveel wetjes er niet bijgemaakt zijn door mensen. En de Heer zegt dan in vers 10, en toen hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen, hoort en verstaat, niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein. Vers 17 ook nog een keer. Begrijp gij niet dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en ter zijne plaatse verdwijnt. Maar wat de mond uitkomt, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. En dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. Ja. Ze hadden meer zorg voor uiterlijke dingen dan voor dat wat het woord van God hen leerde. Dit zijn niet hoort en verstaat, broeders en zusters. Elkzelfde gedachte als in Spreuken, hè. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Ja. De grote zorg is denk ik dat ook wij ons eigen hart wel eens kunnen onderschatten. Dat wij de vijandschap die er van nature in is, onderschatten. Want alles wat uit het hart voortkomt, ja, is in feite rebellie tegen God. Het zijn de boze overleggingen, staat hier. Vandaar ook dus de oproep van de psalmist, hè, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Zo belangrijk om te leven met het woord, om te leven vanuit het woord. Paulus zegt ook niet voor niks, denk ik, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Niet een klein beetje, maar daar hoort u en mijn hart vol van te zijn. En ik betrap me er zelf ook wel eens op, dat je soms zo opgeslokt kunt worden door de dingen van het leven, of wat er in de wereld allemaal gaande is, hè? Waardoor, ja, ik denk, oh, wacht eens even, je moet toch weer meer bezig zijn met het woord. Want dat is belangrijk. Het bedenken, de dingen van de Heer. In Deuteronomium 8, daar staat ook nog iets wat hierin mee in verband gebracht kan worden. In Deuteronomium 8, in vers 1... En u zou voor uzelf ook eens een concordantie kunnen pakken en gewoon eens kijken waar in de Bijbel over hart gesproken wordt. Ik pak zo wat willekeurige teksten. Er staat in vers 8, heel het gebod, vers 1, pardon, van hoofdstuk 8, Deuteronomium. Heel het gebod dat ik u heden opleg, zult gij naastig onderhouden. Dat is de oproep van de Heere. Naastig, hè, zorgvuldig onderhouden, opdat gij moogt leven en talrijk worden en het land binnengaan en in bezit nemen dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was. Of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Daarvoor gebruikte God dat. God was benieuwd wat leefde er in het hart. Bedachten ze inderdaad de woorden van God? Onderhielden ze de woorden van de Heere God. Je moet dat naastig onderhouden, zorgvuldig onderhouden. En zo kreeg Israël in de woestijn, staat er in vers 3, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u manna te eten. Ja. En manna weten wij, dat is een beeld van het woord van de Heere God. Want de Heer Jezus, hij is het brood uit de hemel. Het vlees geworden woord. En zoals Israël elke morgen dat manna tot zich nam, als voedsel voor hun leven, ja, zo mogen wij elke dag ook dat geestelijke manna, het woord, tot ons nemen. Van manna wordt gezegd dat het was wit als sneeuw. Nou, het woord van God, dat reinigt, dat heiligt ons leven. En de Heer roept het volk op om dat naastig te onderhouden. Ik kom er nog een andere tekst tegen in verband met het hart. En dat vind ik in Exodus 25. Exodus 25. En nogmaals, er zijn nog vele, vele andere te noemen. Ik heb zo een paar opgeschreven die ons bij bepaalde dingen bepalen. In Exodus 25, daar staat in vers 2, dat is hier een ander aspect van het hart. In Exodus 25, de Heere sprak tot Mozes, zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen van iedere man wiens hart hem dringt, zult gij voor mij een heffing inzamelen. De Heere had ook allerlei regels ingesteld, onder andere ook het hefoffer had hij ingesteld. En daarin roept de Heere God het volk op om aan de Heere te geven. En dan staat hier dat zij voor mij een heffing inzamelen van iedere man wiens hart hem dringt, staat er. Wiens hart hem dringt. Het was niet verplicht. Het was vrijwillig. Het ging erom, wat zegt je hart? Wat wil ik geven als hefoffer voor de Heere? Ik heb hier bij staan in mijn Bijbel een verwijzing naar de Korinthebrief. Want daar spreekt de apostel Paulus in 2 Korinthe 9 ook over het geven, over de offeranden. En dan zegt hij ook dat hij de gelovigen oproept om af te zonderen naar dat wat zij in hun hart hebben voorgenomen. Nou, hier in Exodus wordt er over gesproken dat ze een heffing inzamelen van iedere man wiens hart hem dringt. En in 2 Korinthe 9 zegt Paulus dat wat ze in hun hart zich hebben voorgenomen. Als het gaat om het geven voor het werk van de Heere. Nou weet ik niet hoe u vanmorgen hier naartoe bent gekomen. Maar als ik dus de Bijbel erop nasla, en als het dan gaat om het geven, ja, dan hebben wij dus eigenlijk al voor deze dienst erover nagedacht. Dat is een beetje de strekking. Nou, wat wil ik nou geven vanmorgen voor het werk van de Heere? Als er nou een offerande gevraagd wordt van mij, dan geef ik dus datgene wat ik in mijn hart heb voorgenomen. Ja. Nou, ik moet u zeggen dat ik daar ook lang niet altijd zo over heb nagedacht. Ik heb ook menig keer in de kerk gezeten en dan was er een collecte en dan werd dat aangekondigd en dan ging je hand even in de broekzak en dan gooide je wat in die collectezak. Zonder erbij na te denken. Ja. Maar de Bijbel die bepaalt ons erbij, dus als het nog gaat om het geven voor het werk van de Heere, dan heb je daar dus over nagedacht. Dan geef je dus, ja, wat je dus in je hart hebt voorgenomen. Dat is iets wat je heel bewust doet dan, als het goed is. Dat is niet zoals je op een terrasje zit en je hebt een lekker glaasje gedronken en je geeft die ober een fooi of zo. Nee, als het gaat om de dienst van ons aan de Here, dan is dat iets wat je bewust doet als het goed is. Dan weet je ook wat je verantwoordelijkheid is. En geef je dus wat je je voorgenomen hebt in je hart. Kijk, als je dat doet, uit gewoonte, of omdat het verwacht wordt, of omdat terwijl die zak voorbij komt, dan denk ik dat het ook voor de Here niet zo heel veel waarde heeft. Nee, het gaat erom, wat zegt je hart? Wat heb je over voor offer, voor het werk van de Here? Zo zijn er dus allerlei teksten in de Bijbel die een bepaald facet laten zien van het hart. In Genesis hebben we gelezen de eerste keer dat er over het hart gesproken wordt. Want ik dacht dat dat de eerste keer was in Genesis 6. In het Nieuwe Testament is het volgens mij de eerste keer in het Matthäus-evangelie, in Matthäus 5. In Matthäus 5, een hele bekende tekst ook. En daar staat in vers 8 van Genesis 5, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de reinen van hart. Ik heb hierbij staan, achter deze tekst in mijn Bijbel, een verwijzing naar Psalm 51, noemde ik net ook al, geloof ik. Hè? Schep mij een rein hart, o Heere, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest, zegt de psalmist. Ja. Zalig de reinen van hart, en schep mij een rein hart, o Heere. Dat is wat de Heere God wil doen. Hè? Ons een rein hart schenken. In Matthäus 6, vers 21, er wordt ook nog over het hart gesproken. Matthäus 6, vers 21. Dat is ook een mooie tekst. Want daar staat, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is onze schat? Dan kan ik denken aan mijn vrouw. Dat is ook een schat. Maar dat is niet waar het om gaat hier. Maar het gaat erom, waar is ons hart in geestelijk opzicht? Is dat inderdaad bezig om te bedenken de dingen die boven zijn? Want daar roept de Bijbel ons toe op, in de Colossenzenbrief. Om te bedenken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is gezeten aan de rechterhand van de Heere God. Het gaat de Heere dus om uw en om mijn hart. En hij roept mij, hij roept ons vanmorgen op, van mensen, denk daar nou over na, wees daar nou bewust mee bezig. Behoed je hart boven alles wat er te bewaren is, ons hart. Van Lydia, de purperverkoopster, las ik in Handelingen 16 nog dat de Heere haar hart opent. Ja. En dat is genade van God. Was het heerlijk te weten dat God uw en mijn hart heeft geopend voor zijn genade. En ik hoop dat dat ons allemaal geldt. En dat hij inderdaad door het geloof in ons harten woning heeft gemaakt. Dat hij de eerste plaats inneemt in uw, ook in mijn leven. Dat het ons altijd weer om hem te doen is, broeders en zusters. Ja. Het is ook de plaats waar de Heere God zijn liefde heeft uitgestort. In Romeinen 5, ook een heel andere tekst, Romeinen 5... Daar staat, laat ik gewoon bij vers 1 beginnen. Het is sowieso een heel, heel mooi gedeelte. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid. En de beproefdheid hoop, en dan staat er zo mooi, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Ja. De liefde van God is in onze harten uitgestort. Toch ook een geweldige bemoediging is dat. Hè? Dat Gods liefde in uw, in mijn hart is uitgestort. En dat is maar goed ook dat dat gebeurd is. Want we kennen onszelf, en ik steek de hand in eigen boezem. Maar van nature kunnen we soms heel moeilijk vinden om bepaalde mensen lief te hebben. Van nature kan het zomaar zijn dat je misschien een blokje omgaat. Nou, voor mij zou best kunnen. Ja, en mijn ervaring is dan vaak dat als je dat doet, dat je die persoon juist tegenkomt. Want ik kan een blokje omgaan voor de ander. En de ander voor mij, maar dan zie je elkaar toch weer. Hè? Zo werkt het vaak. Maar het is zo mooi dat God zijn liefde in u, in mijn hart heeft uitgestort. Want weet u, dat geeft u en mij, en dat is best wel lastig, dat is een groeiproces, maar dat geeft ons wel het potentieel, het vermogen om elkaar lief te hebben. Sterker nog, dat geeft ons ook het vermogen om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Nou, en we kunnen onszelf soms best wel belangrijk vinden, denk ik. Want ook dat is ons mensen eigen. Maar het is zo heerlijk dat als wij nou leven met hem, en hij heeft woning gemaakt in ons hart, dat hij dus ook dan de mogelijkheid heeft om zijn liefde in ons hart uit te storten. Nou, en als Gods liefde in mijn hart is uitgestort, kan ik dus nooit excuus hebben en zeggen van, nou ja, die broeder, die mot ik niet. Of die zuster, daar ga ik een blokje voor om. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar dat is niet gerechtvaardigd. Nee, God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort. We hebben dus altijd de mogelijkheid om elkaar lief te hebben. En als je het soms moeilijk vindt, dan is mijn ervaring dat als je daar biddend mee bezig bent, dat God je daar ook de genade voor geeft. Maar ja, laat me eerlijk zijn, niet alle mensen zijn even leuk als u. Hè? Nee. Ik merk dat ook gewoon in mijn werk. En ik kom elke week zeg maar weer 40, 50, 60 gasten in huis. Ja, daar zit best wel eens een keer iemand tussen waarvan ik denk van nou, die had ik niet uitgezocht. Hè? En dan kan ik natuurlijk twee dingen doen. Ik van, nou ja, die negeer ik. Ik ga daar maar niet bij zitten met de koffie of zo. Maar ik moet u zeggen dat mijn ervaring ook is dat als je zo iemand hebt, en dat gebeurt wel eens, en je gaat er heel bewust voor bidden, en je gaat er wel bij zitten, dat God je ook inderdaad de liefde geeft om die ander uitnemender te achten dan jezelf. Plus, dat als je dan de moeite doet om die ander te benaderen, en je raakt in gesprek, dat je soms denkt van ja, nou ja, nou snap ik wel waarom zo iemand zo is. Ja. Misschien bepaalde gebeurtenissen in zijn of haar leven. Hè? Want dat vormt een mens ook. Hè? Maar het is zo mooi dat God u en mij, ondanks wie we zelf zijn ook, toch zijn liefde geeft om die ander lief te hebben. Om die ander uitnemender te achten dan onszelf. Dat is een werking van Gods woord en van Gods geest. Dat is de uitwerking van het je willen stellen onder het woord van de Heere. Dat woord wat ons hart reinigt, wat ons hart heiligt. Dat woord wat maakt dat ons leven anders wordt. Gij geheel anders, hè? Gij hebt Christus leren kennen. En het is mooi om te zien bij jezelf, maar ook in het leven van anderen, dat God dat inderdaad bewerkt. Wat ook mooi is als het gaat om ons hart, en dan ga ik even naar de Filippenzenbrief. Filippenzenbrief, het vierde hoofdstuk. Filippenzen hoofdstuk 4. Daar zegt de apostel Paulus in vers 4, begin ik, verblijd u in de Heere te allen tijden, wederom zal ik zeggen, verblijd u, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij, wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Geweldige schriftplaatsen waarover het hart gesproken wordt en wat er allemaal mogelijk is met dat hart. Dat hart wat wij mogen openstellen voor het woord. Dat hart wat gereinigd wordt door het woord. Dat hart waar God woning in wil maken. Dat hart waar God zijn liefde in heeft uitgestort. Maar ook dat hart waar Gods vrede in mag overheersen. Ja. Want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en onze gedachten behoeden in Christus Jezus. Maar is dat ook mooi dat je dat mag ervaren in het leven van alle dag. Te midden van alle zorg en nood en strijd die je kan zijn, dat je dan ondanks dat toch hier van binnen de vrede van God mag ervaren. Of zoals de apostel Paulus in Colossenzen 3 vers 15 zegt, de vrede van Christus regeren in uw harten, broeders en zusters, ja. Nou, zo zou ik nog de hele tijd door kunnen gaan, ga ik niet doen. Maar het is misschien voor uzelf interessant om nog eens inderdaad thuis bij gelegenheid gewoon na te denken over het hart. Gewoon op te zoeken waar staat het allemaal in de Bijbel en wat zegt de Bijbel daarover. En behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. De psalmist zegt, psalm 139, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Nou, dat mag ook onze bede zijn. Voor vandaag en ook voor de week waaraan we weer beginnen. We gaan samen danken. Ja, Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we zo vanmorgen ons hier mochten afzonderen, dat u ons hier gebracht heeft. Dat u ook het verlangen in ons hart hebt gelegd om naar hier te gaan, om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten. En dank u wel, Heer, dat dat een werking van uw woord en van uw geest is. Dank u wel dat u woning wilt maken in ons hart. En wilt u ons ook maar helpen, Heer, om in alle facetten van ons leven, alle kamertjes van ons leven, u toe te laten. En om ook nauwgezet te wandelen in overeenstemming met het woord. Dank u wel dat u dat wilt bewerken. Dank u wel dat u ons een rein hart heeft geschonken door uw verzoenend lijden en sterven. Dank u wel dat u uw liefde in onze harten heeft uitgestort. En dat we daardoor ook elkaar kunnen en mogen liefhebben. Dat we de ander uitnemender mogen achten dan onszelf. En dank u wel dat uw vrede is uitgestort in ons hart. En dat we ook in deze wereld vol onvrede, dat wij vrede mogen ervaren die ons verstand te boven gaat. Dat we met de vrede Gods in het harte zo de nieuwe week mogen ingaan. En dank u wel dat u erbij bent. En dat u ons omringt met uw zorg en met uw liefde. Dat u weet wat er leeft in onze harten. En zo willen wij u ook bidden voor een ieder hier aanwezig of die misschien meeluistert. Heer, u kent ons hart. U bent de kenner der harten. En zo mogen we dat wat er leeft in ons hart brengen voor uw genade troon. Onze dankbaarheid, onze blijdschap, maar ook onze zorgen. Ook de nood die er kan zijn in ons leven. Hier misschien de beperkingen die we hebben in ons lichaam, waardoor het soms lastig is. Hier wilt u ons ook daarin uw genade, uw trouw schenken. Ik wil nu bidden voor onze kinderen, onze kleinkinderen of anderen die ons lief of dierbaar zijn. Hier, dat kan zich ook in gezinnen zoveel afspelen en voordoen. Hier, geef dat we al deze dingen steeds bij u gaan brengen en dat we ook mogen ervaren dat u onze harten vervult met uw rust en met uw vrede. Dank u wel dat u erbij bent, dat u alomtegenwoordig bent en dat u ons nooit zult begeven en nooit zult verlaten. We prijzen uw naam daarvoor. Amen.